Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ajax viert geen winnende goal meer. Niemand krijgt Iataren kapot. En Feyenoord verliest geen punten aan corona. Verder kon Simon Mulder fluiten naar zijn wedstrijd. En bellen we met Willem II aanvoerder Jordens Peters. Het is zondagavond na een interland weekend. Dus gewoon alle 9 potjes, alle 18 teams. En alle antwoorden op vragen die je totaal niet had. In een paasaflevering van de derde helft.
Voorin hebben ze 4 kooiboys.
Keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C, dan kan D weer op A.
Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf.
Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld.
Hallo luisteraars, ik ben Gijs en ten eerste vrolijk Pasen. Ten tweede, welkom bij weer een nieuwe aflevering, Eredivisie aflevering van de derde helft. Vorige week hadden we slechts 1 potje te bespreken met het Nederlands elftal, maar deze week zijn er weer 9 volledige wedstrijden gespeeld. We zullen ze allemaal behandelen en voordat we naar het record van ADO Den Haag gaan en over de dubieuze penalties van Vitesse en Twente zullen praten, eerst even naar de mensen aan tafel, want ik doe dit niet alleen. Zoals week in week uit zit ik hier met Tim en Snijboon. Tim, je zit een beetje te wiebelen op je stoel. Het lijkt of je iets zenuwachtiger bent dan normaal.
Ja, dat klopt wel. Ja. Normaal gesproken hebben we natuurlijk ons vaste geluidsmannetje Dirk. Maar Dirk die heeft paasverplichtingen. Dus we hebben vandaag een heerlijke vervanger, Raven. En Raven die werkt bij Tony Media, waar we podcasts maken. En we hebben dan eens in de zoveel tijd evalueren we een podcast van Tony Media. En Raven is geen fan van de derde helft. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het vindt om hem te editen.
Dus als er geen geluid en geen beeld is morgen, dan weten we wel, daarvan gaat alleen.
En dan horen de mensen dit ook niet.
Nee. Ze heeft nu al 1 keer gelachen, dus dat we hebben al gewonnen nu.
Ja. Snijboon, hallo.
Hallo.
Je hoorde je stem net al heel even. Jij wilde graag een gele prent geven aan scheidsrechts. Volgens mij heb ik het al een klein beetje weggegeven in de intro.
Ja, ik vond dat jammer. Maar in het bijzonder aan Simon Mulder, Tim. Want Simon Mulder is namelijk gezakt voor zijn conditietest.
Hoe kan dat?
Die zou vrijdag fluiten. Of zaterdag?
Zaterdag
bij Twente, dacht ik.
Zeker.
Maar die heeft deze week, ze doen dan van die conditietestjes met sprintjes en interval en weet ik het allemaal. Simon Mulder, ondanks dat hij met zijn kale klets natuurlijk ongelooflijk aerodynamisch is.
Nee, hij moest gewoon paasei zijn dit weekend.
Dat kan ook.
Ja, dus ja. Hij is gewoon verstopt.
Ja.
Dus ze konden met de KNVB niet.
Weet iemand waar Simon Mulder is? Nee, maar die is gezakt voor zijn conditietest. Ik vind dat amateuristisch.
Ja, dat is wel echt waar.
Het is wel jammer, want hij is een dagelijks leven brandweerman. Dus als je op de 13e etage woont en je hebt brand, dan moet je niet Simon Mulder hebben. Want die is naar 6 etage gewoon uitgebeurd waarschijnlijk.
Ja, dus als je serieus bij iemand had verwacht.
Maar is de conditietest voor brandweermannen dan minder zwaar dan die voor scheidsrechters? Want dan moet er ook iets veranderen in Nederland.
Ja, ik denk in Noord-Nederland wel. Daar komt hij vandaan.
Oké.
Okay. Daar heb je alleen maar van die platte boerderijen en zo, toch?
In Noord-Nederland?
Ja, toch?
Nou ja.
Heb je niet hele hoge gebouwen met heel veel verdiepingen?
Nee, dat denk ik ook niet.
Ik vind het problematisch. Simon Mulder doet er wat aan.
Hij was niet de enige, toch?
Nee, maar die andere twee...
Serdar,
dus, ja, maar die hadden knieklachten gehad. Dus die kwamen terug van een blessure. Dus dan, weet je, dan oké. Okay, ja, ja. Weet je, dan moet je terugkomen. Simon Mulder, niks aan de hand.
Misschien had hij wel zijn brandweerman uitrusting aan. Dat is best zwaar.
Ja, en hij heeft alopecia, toch?
Nee, hij is paasei.
Oh, ja. Oké, okay, conclusie. Simon Mulder was dit weekend paasei. Voordat we naar de wedstrijd gaan, we zullen zo meteen nog heel veel Willem II aanvoerder Jordens Peters inbellen.
Mm-hmm. Hartstikke leuk.
Leuk. In navolging van Bart Vriends, de volgende Eredivisie speler. Goed, laten we naar de allereerste wedstrijd gaan die we gaan behandelen. En we beginnen zoals altijd bij de koploper. Ajax speelde uit in en bij Heerenveen. 1-2 werd het. De afwezigheid van Blind en Stekelenburg zorgde voor verwarring. Bij Ten Hag, mede door een iets wat onlogische achterhoede, was Heerenveen niet minder dan Ajax. Sterker nog, Mitchell van Bergen zette Heerenveen op voorsprong. Daarna kwam Ajax op gelijke hoogte door een penalty van Tadic en kwam het met moeite op voorsprong door een klutsgoal van Allaire. Dat was ook meteen een winnende goal. 1-2. Tim, het gemis van Blind zag je vooral bij de 1-2, vind jij?
Ik denk dat het in de geschiedenis van Heerenveen-Ajax de minst gevierde winnende goal was ooit. En ik heb dat jullie zullen het wel weer een vage theorie vinden, maar ik denk dat Blind dus wel echt die leider is die, als hij er was geweest, was het niet zo gebeurd. Hij was
het
echt
juichen.
Wel, ja, hij was gewoon heel blij geweest en had iedereen ook een beetje gewoon bij elkaar gehaald.
Maar dat kwam toch alleen maar omdat ze dacht dat het buitenspel was?
Ja, dat dacht ik ook. En waarom gebeurt dat dan eigenlijk? Eigenlijk is het altijd heel hard juichen. En dan VAR en dan niet.
Mm-hmm.
Waarom juichen ze niet bij een 1-2? Je weet nou niet zeker. Je moet toch juist juichen om ook een beetje die VAR een beetje op verkeerd been te zetten, of niet?
Is dit niet...
Ik weet niet of het zo werkt met de VAR.
Nou, dat verbaast me niet.
Is dit niet het schoolvoorbeeld van wat de VAR doet met een goal? Met het voetbalspel? Als in dat je ingehouden slash niet gaat juichen omdat je denkt... Ah,
de ja, maar dat is een lekker negatieve benadering. Want volgens mij telde hij hem eerst niet, toch, de scheids?
Jawel.
Hij telde hem wel.
Ja, dat is het rare dus.
Ja. Hij werd niet eens afgekeurd.
Nee, dus eigenlijk dacht Haller die dag dat die scheids echt een idioot was. Ja. Van, hij keurt hem nog goed ook, die Josti.
Ja.
En dan later bleek hij gelijk te hebben.
Ja. Maar ze vieren dus niet eens meer winnende goals bij Ajax.
Maar hoe slecht moet Ajax spelen om een keer een wedstrijd te verliezen?
Ja, dat is wel echt zo, ja. En hoeveel kans zal Mitchell van Bergen krijgen? En Henk Veerman.
Mitchell van Bergen is echt het schoolvoorbeeld van dat je heel snel kan zijn, maar dat het niet betekent dat je ook snel met een bal kan lopen.
Hey, maar wat was er met die opstelling dan van Ajax?
Ja, nou ja, Blind afwezig, Stekelenburg viel uit. Kjell Scherpen stond de lampen nog uit te draaien in het stadion, maar moest plotseling keepen. Alvarez stond centraal achterin, waar veel mensen misschien Timber hadden verwacht. Rensch gewoon rechtsback en Alvarez op middenveld. Was het nu Alvarez centraal, Rensch op het middenveld, Timber rechtsback. Onwennig in mijn ogen.
Ongelukkig.
Hij heeft dat gewoon zo gedaan, zodat hij echt een fitte jongen had die Veerman uit de wedstrijd kon spelen, toch? Dat was het idee.
En lengte misschien? Is het zo simpel?
Ja, dat zou wel kunnen. Maar Martinez is ook niet lang, hè?
Nee, dat is waar.
Gewoon doe die langer maar achterin dus.
Ja, maar dat is wel...
Vandaar echt, scherper waarschijnlijk.
Maar dat is echt bal op het dak 3 tactiek.
Ja, ja.
Oh, wij hebben ook een lange speler.
Ja, nou ja, anders kan ik het niet bedenken.
Nee, dat is waar. Nou, het werkte wel, ze hebben gewonnen.
Ja. Ergens is die blessure van Blind ook goed nieuws voor Ten Hag, want... Hij heeft nu in ieder geval niet meer een moeilijke puzzel te leggen.
We zijn er geen 5 minuten al weg en het regent alweer complottheorieën.
Nee, maar...
Over 2 minuten zeg je dat Ten Hag eigenlijk een hagedis is.
Nee, maar... een paashei. Nee, maar luister nou.
Ik snap wat je
bedoelt. Talifico, Gravenberg, Blind, Martinez, dat waren altijd 4 mensen voor 3 posities. En dat was echt best wel ingewikkeld om dat een soort van normaal op te lossen. Dat hoeft nu niet meer. Dat is nu gewoon allemaal wel heel duidelijk. Dus voor hem is dat wel lekker.
Ja, dat snap ik bedoeld. Even terug naar Scherpen. Werd volgens mij zelfs verkozen tot King of the Match. Zegt genoeg trouwens, als een Ajax-keeper man of the match is. In uitwedstrijd beheren.
Zijn vader die dat beleid of zo van Scherpen. Dat niet
nou ja, volgens mij zijn dat de fans.
Oh, ja.
Hij had
ja.
toch wel serieus een aantal aardige
ja, maar Gijs bij die goal van Van Bergen. Ik snap wel dat het gewoon 2 minuten duurt voordat hij bij de grond is. Maar door zijn benen, man. Het is echt niet goed gekiept. Maar voor de rest prima gekiept. Ja. En zo'n week... kan een carrière gewoon echt maken of, nou ja, niet breken, want zijn carrière was prima. Maar hij is gewoon eerste keeper van Jong Oranje op het jeugd-EK, boven Bijlo. Wat ik best wel raar vind eigenlijk. Bijlo min of meer eerste keeper van Feyenoord. En Scherpen...
bijna min of meer eerste keeper van Feyenoord.
Ja, en Scherpen bijna min of meer derde keeper van Ajax. Ja, dat is toch heel raar?
Ja.
Maar wel heel leuk voor hem, want hij heeft het best wel goed gedaan.
Mm-hmm.
Nu in 1 keer Stekelenburg geblesseerd. Je moet je maar voorstellen, wat als Stekelenburg er per ongeluk 3 maanden uitblijkt, dan is Scherpen gewoon een paar maanden lang eerste keeper van Ajax. En dan is het een beetje Marcel Keizer, die Ajax op zijn palmares heeft, dan kan hij hierna gewoon naar Sporting Lissabon.
Maar het zegt ook al wat, dat de derde keeper van Ajax wel dit niveau haalt. Dat is ook wel een luxe, hoor. Stekelenburg eigenlijk geruisloos de basis in.
Snijboon, jij zegt dit niveau halen. Scherpen heeft prima gespeeld. De rest van Ajax was heel slecht.
Nee, maar, okay, maar je derde keeper is de eerste doelman van Jong Oranje. Dat is echt wel een luxe positie.
Ja, maar dat heeft ook te maken, denk ik, met Erwin van der Looy, die niet super veel begrijpt van voetbal.
Dat is onzin. Maar Snij, jij
oké. Okay.
Ja, dat is onzin.
Jij brengt wel een serieus punt. Ik vind namelijk veel mensen door het ijs zakken vandaag. Met name weer Allaire. Het kan toch niet meer dat je zo... We hebben het ooit de theorie losgelaten. Ja, hij wilde gewoon alleen in Europa spelen. En de Eredivisie boeit hem niet. Maar dit sloeg wel alles.
Ja, maar die stagiair met dat Excel-sheet heeft gewoon het eerste half jaar van Allaire verneukt.
Hij deed echt weer niets goed.
Nee. Nou ja, per ongeluk raakte hij een bal aan.
Ja, dat is waar. Ja.
Nee, ik dacht, het zal wel weer buitenspel zijn.
Ja, precies. Ik
problematisch
vind, ik kost een stuk minder en ik speel niet heel veel slecht.
Nee, maar ik vind Haller is wel de speler die... als het bij hem niet heel goed loopt, dat hij er dan ook wel meteen heel slecht uitziet. Door zijn motoriek en dergelijke.
Ik snap wat je bedoelt.
En een beetje nonchalant.
Want zelfs als Henk Veerman slecht speelt, ziet het er nog beter uit dan Haller.
Onzin. Als Henk Veerman goed speelt, nee, ziet het er al niet uit.
Oh, nou, die andere Veerman, Joey, heel veel Ajax daar gelaten.
Hij moet naar AZ.
Hij was weer ouderwets Joey Veerman. Ja. Hè? Hij kon Mitchell van Bergen, Henk Veerman, mensen wegsteken. Veel ruimte achter de verdediging van Ajax. Hij was echt weer fantastisch.
Koopmeiners gaat lekker naar AS Roma en Veerman moet naar AZ. Nee, want hij is
maar
niet
welke
genoeg, goed genoeg.
Dat is de vraag.
Ja, Peer. Ja. Nee, maar serieus, ik denk echt dat hij bij AZ...
Weet je nog dat we het
mag ik even uitpraten, of
nee,
niet?
Dat we soms te snel namen noemen en dat mensen daardoor niet meer begrijpen waar we het over hebben. Oh. Afgelopen 20 seconden was een mooi voorbeeld.
Ja. Ja. Ik weet nog wel dat Gijs een keer zei, ja, AZ heeft heel veel dezelfde spelers. Teun Koopmeijners eigenlijk best op Peer. Ja. Ja, als zijn broer. Oké, okay, maar even mijn punt afmaken. Als AZ wil groeien, hadden ze ten eerste niet Pascal Jansen moeten aantrekken. Maar Koopmeijners gaat ongetwijfeld weg voor een miljoentje of 20. Leg gewoon 10 of 12 miljoen neer voor Joey Veerman. Haal hem naar Alkmaar. Lijkt me echt heerlijk. Serieus.
We zullen het zo nog uitgebreid over AZ hebben. Laten we daar deze wedstrijd mee afsluiten dan. En door naar de nummer 2. PSV speelde thuis tegen Heracles Almelo 3-0. De leerling Schmid tegen zijn letterlijke leermeester, Wormoed. De leerling heeft inmiddels nieuwer en beter materiaal dan de leraar. En dat was te zien een logisch wedstrijdverloop waarin PSV zich niet bovenmatig hoefde in te spannen voor de 3 punten. Malen en Dumfries waren doelpuntenmakers in iets wat een hele regelmatige 2-0 overwinning leek. Waar het niet dat Iataren inviel, een geweldige 3-0 maakte en toen duidelijk zei dat niemand hem kapot kan krijgen. Daarbij zorgt hij toch nog voor wat opschudding in deze redelijk plichtmatige wedstrijd en overwinning. Snijboon, voordat we naar Iataren gaan, even over Boskagli. Hij legt het probleem van de Schmid-tactiek vandaag bloot, volgens jou.
Ik denk dat vandaag het grote voorbeeld was van het feit dat Schmid echt niet 2 controlerende middenvelders hoeft op te stellen in de Eredivisie. Tegen geen één tegenstander. Als je Boskagli had, volgens mij de meeste passes van een veldspeler in deze hele Eredivisie speelronde, geeft 2 assists. En nu zie je dus wat er gebeurt als je daar niet 2 brekers neerzet. Normaal speelt hij met Sangaré en Rosario. Die hadden allebei niet de pot op de mat gelegd die Boskagli op de mat legde. Moet je nagaan als je daar echt een voetballende middenvelder neerzet. Want Boskagli is gewoon een centrale verdediger met een goede kop erop en een goed linkerbeen. Mm. Rosario Sangaré, het is gewoon te verdedigend. Kijk nou wat er allemaal mogelijk is als je daar gewoon een voetballer neerzet. Echt.
Nee, ik ben met je eens.
Ik vind het altijd wel leuk als die spelers vanuit het niets in één keer opkomen. Boskagli was voor 2 miljoen gehaald van Nice of zo.
Monaco, dacht ik.
Nee, Nice, Gijs.
Nice, dacht ik.
Die kan zo... Wat?
Het is zo mooi dat jij zegt Nice of zo. Ik je probeer te verdedigen. Nee, Nice.
Nee, maar het was Nice.
Ja, maar één grijntje wantrouwen en dan gaat zo hard met hakken in het zand.
Je hebt gelijk. Nice.
Maar die gast kan gewoon voor 20 miljoen weg straks, denk ik. Maar hij moet niet als... Want hij kan niet als centrale verdediger spelen in de topcompetities. Mm-hmm. Maar het is een beetje een soort Martinez van Ajax. Maar dan minder fel, maar wel voetballend beter. Dus eigenlijk is het geen Martinez.
Nee, maar elke ploeg die met 3 centrale verdedigers speelt, daar kan hij dus wel centraal spelen.
Ja, maar ik vind hem altijd te klein daarvoor.
Nee, maar als je... Nou, dit is allemaal heel tactisch, het boeit niet zo heel veel. Maar je hoeft niet heel lang te zijn als je met 3 centrale verdedigers speelt en dat je er dan gewoon een flatgebouw naast kan zetten. Mm. Maar ik vind hem wel iemand... Kijk, op 6 gaat hij het ook niet halen. Maar als centrale verdediger aan de bal en instappend, is hij wel echt van hoog niveau. En wat jij zegt, zowel hij als deze... Dus natuurlijk kwam echt uit het niets, dat hele duo. En die spelen gewoon het hele jaar gewoon echt wel goed.
En dat zijn gevonden miljoenen door Schmid, hè? Dat mogen we wel eens benadrukken.
Schmid heeft hem al eens vergeleken met Daley Blind. Volgens mij kan dat best. Als je die plekken
ja,
kijkt,
nou ja,
waar die
inderdaad
kan spelen.
Misschien is dat een betere vergelijk dan Martinez. Ja. Ja,
nou vind ik spelers vergelijken is voor allebei de spelers vaak niet goed.
Oké, okay, doen maar... we het niet. Sluiten we de discussie Boskagli af. Laten we toch nog heel even hebben over Iataren.
Want dat wil hij zelf zo graag, toch?
Nou ja,
dat lijkt me wel dat hij dat graag wil.
Hij eiste de aandacht op door zijn uitbarsting naar de goal. Hij rende naar de camera en schreeuwde de woorden die ik zojuist genoemd heb erin. Hebben wij hier wat van te vinden? Is dit een jonge jongen die zijn frustratie uit? Is dit een jongen die aandacht zoekt? Of hoe moeten wij dat zien? Hebben wij iets van te vinden?
Hij laat eindelijk zijn voeten spreken. Eindelijk. En dan gelijk daarna, letterlijk de eerste seconde nadat hij zijn voeten laat spreken, zoekt hij een camera op, geeft hij een of andere cryptische boodschap en vervolgens geen interviews geven. En het gaat weer niet om de goal. Het gaat weer niet om het feit dat hij goed inviel. Het gaat weer om het feit om de dingen die er buiten het veld gebeuren. Weer over wat voor persoon hij is. Wat voor gedrag hij vertoont. Ik snap het gewoon echt niet. Het is zo'n domme actie.
Maar ik weet dus wel wat NOS-journalisten nu moeten doen. Dus die moeten dus, achter die camera gaan staan naast het veld. En als hij dan gescoord heeft, dat hij dan naar die camera rent. Ja, Taro, hoe is het? Weet je wel? Want dat is de enige manier waarop je nog kan spreken. Maar mijn eerste gevoel, ik zweer het je, was angst. Ik vond het echt heel eng. Hij was echt woedend namelijk.
Ja, hij was boos, ja.
En natuurlijk, het is een jonge gast. En hij ligt gewoon met zichzelf in de knoop. Dat vermoeden heb ik. En dit was echt pure woede gewoon. Om alles wat er gezegd wordt. Ja.
Zullen wij dan ook over ophouden om niet nog bozer te maken?
Nee, maar niemand kan hem kapot maken.
Dat is absoluut.
Dus dat bleek niet echt uit zijn reactie.
Hij doet alsof iedereen tegen hem is. Terwijl volgens mij is dit, wat Schmid ook zei, de meest ondersteunde en meest geholpen jongen in de hele Eredivisie dit jaar. Zowel de club als trainer als teamgenoot, als je ook weer Rosario's reactie zag. En hij doet alsof de hele wereld tegen hem is. En volgens mij is dat niet zo.
Nee, dat voel ik ook niet. Goed, wij kunnen hem ook niet kapot maken, dus laten we het hierbij laten.
Dan gaan we wel misschien kapot kunnen maken, is Jordis Peters.
Ja, die gaan we zo heel veel bellen. We gaan namelijk door naar Willem II. Die speelde thuis tegen AZ, verloren met 0-1. Petrovic kondigde van tevoren aan de grens op te willen zoeken met zijn ploeg. Het was Koopmeiners die vrijwel direct, was namelijk de snelste rode kaart voor AZ ooit, over die grens ging. Qua spelbeeld maakte dit weinig uit, 10 tegen 11. AZ had de eerste helft namelijk 70% balbezit. In de tweede helft scoorde AZ 3 keer, maar dat telde maar eentje. Omdat Willem II hier helemaal niets tegenoverstelde, was die ene goal genoeg voor 3 punten. 0-1 dus. We gaan even bellen met Jordis Peters om het kort over de wedstrijd te hebben. En waarschijnlijk nog wat randzaken te behandelen. Hopelijk neemt hij op. We zijn iets wat verlaat. Misschien ligt hij al in bed. Dat zou ook nog kunnen.
Kan hij toch gewoon opnemen?
Ja, dat is waar. Ja. Hij heeft geen excuus om niet op te nemen. Nee. Goed, we gaan proberen Jordis aan de lijn te krijgen. Als Tim het goede nummer in kan toetsen.
Nee, dat is Mino Raiola, Tim, die dat.
Hey, man.
Hey, Jordis.
Ah,
Jordis. Hey. Live in de show, dus geen rare dingen zeggen nu, hè?
Nee, ik heb hem woorden.
Heel goed, heel goed. Hey, hoe is je zondagavond?
Rustig.
Ja?
Rustig. Dus ja, zeker. Avondklokje, hè. Dat is het enige wat we kunnen doen, is thuis zitten.
Ja, zeker.
Zoontje op bed leggen en voor de tv zitten.
En met ons bellen. Hey, we hebben net al een klein beetje de wedstrijd nabesproken. Voor jullie niet heel positief. We willen er niet heel lang over hebben. Maar hoe kijk jij zo'n wedstrijd inmiddels? Je zat niet bij de selectie, dus ik neem aan dat je op de tribune zat. Of moest je thuis blijven?
Ja. Nee. Ik zat inderdaad op de tribune. En hoe kijk je zo'n wedstrijd? Vooraf hadden we best een positief gevoel natuurlijk. Omdat we al 5 wedstrijden ongeslagen waren. Komt ook nog een hele vroege rode kaart. En toch op de een of andere manier bekroopt mij een gevoel, gaat het wel een voordeel worden voor ons. In die zin dat je een plan maakt met z'n allen om AZ te bestrijden. En na 5 minuten kun je dat in de prullenbak gooien. En dan is het wel iets positiefs voor ons natuurlijk. Want je gaat gewoon 90 minuten 11 tegen 10 spelen. Alleen wij zijn op dit moment niet de ploeg die het met de bal AZ ontzettend moeilijk gaat maken.
Hey.
En dat kon je ook wel zien. Uiteindelijk gaan we een beetje op 2 gedachten hinken. Wel het spel maken, niet het spel maken. En als je dat tegen 1 ploeg niet moet doen, dan is het wel AZ in dit geval.
Hey, je hebt er echt kijk op, Jordis, want dit was precies mijn analyse van de wedstrijd. Dus je hebt in ieder geval verstand van voetbal. Ik denk namelijk ook altijd dat het heel moeilijk is als je mentaal schakelt. Je gaat zo'n wedstrijd tegen AZ in met hopen op een punt in principe. En dan ineens moet je schakelen naar, eigenlijk moeten we deze wedstrijd winnen. Ik denk dat mentaal ongelooflijk moeilijk is in het veld.
Ja, zeker. Want ook het verwachtingspatroon gaat ook veranderen. In principe, je speelt tegen AZ en alles wat we mee kunnen pakken is een bonuspunt. En je beseft als speler ook wel, als zij zo vroeg een rode kaart pakken, dat je eigenlijk een beetje verplicht bent om een resultaat te halen.
Ja.
En op de een of andere manier gingen we daar niet goed mee om. Ten tweede moet ik zeggen dat AZ wel gewoon de bravoure toonde. Die zijn natuurlijk in de race voor de tweede plek. En ik vond dat zij wel lieten zien waarom ze daarvoor strijden en waarom ze daar staan. Er zijn maar weinig ploegen die uiteindelijk met 10 man nog zo rustig blijven aan de bal. Dat moet je wel nageven.
Ja. Hey, Jordis, jij zat dan op de tribune en dan kijk je zo'n wedstrijd. Ben je dan echt heel nerveus? Of ben je nerveus als je bijvoorbeeld zelf moet voetballen of als je op de tribune zit?
Het rare is dat je normaal gesproken als je naar een wedstrijd toeleeft, dan heb je die spanning meer voor de wedstrijd, in je voorbereiding eigenlijk. En je probeert je lichaam natuurlijk als het ware een soort van te prepareren, te focussen. En als je op de tribune zit, dan heb je op de dag van de wedstrijd voel je nog niks. En zodra de scheids fluit, slaan de zenuwen toe. Dus je hebt het eigenlijk precies omgekeerd. Dus op de dag zelf weet je dat het natuurlijk een wedstrijd is, maar je hebt een eigen programma. Ik moest bijvoorbeeld nog trainen. En dan je hebt een heel ander schema. Maar ja, dan zit je eenmaal daar en dan fluit de scheids. En dan heb je bijna meer spanning dan dat je op het veld staat.
Jordens, jij gaat hier niet eerlijk antwoord op geven, maar ik ga het toch vragen.
Hoop jij tijdens
zo'n wedstrijd dat Sven van Beek of Holman in de fout gaat?
Nee, die fase in mijn carrière heb ik nu een beetje gehad. Ik moet zeggen, bijna elke speler die op de bank zit, die wens ik concurrent vaak niet het beste toe. Ik bedoel, er wordt altijd heel schijnheilig over gedaan.
Precies wat jij nu doet.
Uiteindelijk... Nee, maar uiteindelijk zijn het allemaal eigen BV'tjes. Maar ik zit op dit moment gewoon in een andere positie. Ik bedoel, je bent op een bepaalde leeftijd, je zit lang bij de club. We gaan pas na het seizoen zitten wat we in de toekomst gaan doen. Dus op dit moment is het echt mijn eer te na om te degraderen. En ik weet gewoon op dit moment, als ik geblesseerd ben, als Holmen en Van Beek net zo presteren als de laatste weken, dus gewoon goed, dan gaan wij het waarschijnlijk gewoon redden. Dus ze hebben daar echt mijn volle support. Dat durf ik met mijn hand op maat te zeggen.
Oké, cool. Degraderen is je eer te na, zei je. De club heeft wel hard ingegrepen door Adrie Koster natuurlijk te ontslaan. Tim, ja. Wie je zojuist gehoord hebt, is niet per se voorzitter van de Petrovic fanclub. Kan jij hem overtuigen waarom je dat wel moet worden?
Ja, hij mag voor mij best kritisch blijven, maar ik zal het proberen. Nee, ik ken Petro al voor langere tijd. Ik heb bij Den Bosch gespeeld en heeft hij destijds een coachbetaald voetbaldiploma gehaald. En ik meen oprecht dat ik vind dat hij best wel oneerlijk wordt behandeld. En deels zal hij dat ook zelf misschien wel een beetje in de hand hebben gewerkt. Hij is natuurlijk een emotioneel persoon. Dus wij lijken ook bijna niks op elkaar. Hij is vrij emotioneel. Ik ben veel rationeler.
Heel aan de kant zo ook.
Klikken we... Ja, ook dat. Nou, je weet niet hoe ik er over 20 jaar bij loop, maar dat is ook wel een vraag.
Afkloppen.
Nee, maar hij is een ontzettende harde werker. Ademt echt voetbal, weet alles van een tegenstander. Kijkt alles. Is alleen met voetbal bezig. Komt als eerste op de club, is als laatste weg. En hij zorgt wel gewoon voor een bepaalde swing in het team. Ik bedoel, hij kwam in een hele moeilijke situatie. Het zat echt in een negatieve spiraal. En hij is wel iemand die met een bepaalde directheid en natuurlijk soms met een glimlach wel iets teweeg kan brengen. Dus op dit moment is misschien wel de juiste man op de juiste plek overigens.
Hoogtepunt voor mij deze wedstrijd van jullie kant was het vriendelijk doch dringend verzoeken van Petrovic aan Paul Jonk in het vloeiend Spaans. Ik vond dat zo fantastisch om te horen vanaf de tv. Wat is dat heerlijk zeg. Maar welke taal spreken jullie? Spreken jullie Engels met z'n allen?
Ja, over het algemeen in de kleedkamer is de voertaal wel Engels. En met Petrovic is het een combinatie van bijna alle talen. Nederlands, Spaans, Engels. Nee, maar over het algemeen met spelers praten we vaak Engels.
Coach, zei jou ook in vloeiend Brabants of niet?
Aan zo'n Brabantse accent mag je nog wel een beetje sleutelen.
Ja, precies.
Hey, Jordens, behalve voetballen heb jij ook rechten gestudeerd, hebben wij ons laten vertellen. Wil je daar nog iets mee doen aan je carrière? Want je bent inmiddels 33, je hebt het al gezegd.
Nou, niet, ik heb organisatiewetenschappen gedaan en inderdaad sportmanagement en recht. Dus niet zozeer algemeen recht, maar echt een beetje sportrecht. En wil je daar iets mee gaan doen? Ja, het zou aan de ene kant zonde zijn om er niks mee te doen natuurlijk. Aan de andere kant ben ik en door het thuisgrond gestimuleerd en ook al door mezelf dat we er al snel achter kwamen dat ik me niet financieel onafhankelijk ging voetballen. Dat vind ik al op hele jonge leeftijd. En ook dat ik wel een brede interesse heb en dat ik vind dat je ook gewoon goed moet voorbereiden. Ja, dat heb ik gedaan. En hoe het zich straks gaat ontwikkelen, dat is toch best wel lastig hoor. Als je vanuit voetbal komt, dan kun je nog wel boekslim zijn. Maar in de praktijk heb ik natuurlijk al een aantal jaar gemist. Dus ik ben benieuwd hoe het in de toekomst gaat zijn.
Nee, en dan nog, ik denk dat je hier geen antwoord op geeft, maar ik ga het toch proberen. Want je, formeel is je contract opgezegd, maar dat had je natuurlijk al contact over gehad bij Willem II, dat jullie pas na het seizoen gaan praten daarover. Als Willem II door wil, wil jij dan ook door? Of is het van twee kanten dat er nog even gekeken wordt?
Nee, het is sowieso van twee kanten. En in mijn situatie gaat met name om het fysieke gedeelte. En ik heb 3 jaar geleden een knieblessure opgelopen, een kraakbeenprobleem. Nou ja, je hoeft niet onder stoel of bank te steken dat een kraakbeenprobleem niet meer overgaat. Ik bedoel, het groeit helaas niet terug. Dus wij kijken eigenlijk per seizoen aan hoe het ervoor staat. En dit jaar was in die zin wel een zwaar jaar, omdat door corona alles is opgeschoven. Veel door de weekse wedstrijden. Een maand januari met 7-8 wedstrijden. Ja, dat is voor die knie gewoon een beetje te veel. En dat is ook wel een van de redenen geweest waardoor ik tweede plan beland. Waardoor ik uiteindelijk op de bank terug ben gekomen.
Maar ze weten dat in Dubai niet, hè, van het kraakbeen. Dus dat gewoon nog even naar de zandbank.
Nee, maar daarom ook dat er niet te veel wordt geluisterd.
Maar daar hoef je niet druk om te houden.
Dus als jullie kunnen doorgeven hoeveel luisteraars, dan kan ik altijd nog een ander verhaal ophangen.
Ik zal even kijken hoeveel mensen er uit Dubai luisteren deze week.
Ja.
Hey Jordens, we hebben ook vragen uitgezet bij onze luisteraars. En we kregen echt enorm veel respons, maar het ging eigenlijk maar over 2 dingen. 1, voornamelijk over je kapsel, hier aan tafel. Even snel, welke shampoo gebruik je?
Dat is een goede vraag. Ik heb geen vast merk, joh.
Of zet je gewoon je pruik op?
Ja, belangrijker nog, is het een helm of is het echt van jou?
Nee, ik krijg heel vaak van mensen de verbazing dat als ik na de wedstrijd voor de camera sta, dat zij het gevoel hebben dat het precies hetzelfde zit als voor de wedstrijd. ik ben er dan zelf niet meer tevreden over, hoor, maar dat gaat maar een beetje om de details. Maar nee, wat dat betreft heb ik of een hele goede kapper, of ik heb een heel makkelijk kapsel.
Heel goed. En dan als laatste echt een karrevracht aan vragen van bijvoorbeeld, dat zal je waarschijnlijk niks zeggen, TMJRDN, Christian M97. Echt tientallen vragen binnen. Hoe vaak jij vergelijken wordt op straat met Hugo de Jonge?
Ja, ik zou zeggen, ik ben qua social media echt, leef ik echt in de prehistorie. Dus ik heb bijna niks op LinkedIn na.
Hives.
En, dus ik lees niet veel. Alleen ik word de laatste tijd steeds vaker kijken te horen van, hé, mensen vinden jou wie wil de jongen lijken. En toen ik mijn coronakapseltje had, dus dat ik niet naar de kapper kon, had ik die zijkant wat langer. En toen dacht ik inderdaad van, ja, ik snap het in gelijk inderdaad.
Gingen mensen dus, bij jou klagen dat de vaccinatie zo langzaam ging?
Ja, zijn er wel eens mensen echt bang op je geworden afgelopen maanden?
Ik kreeg allemaal klachten over AstraZeneca.
Hey, top. Hey, Jordens, superleuk dat je even inbelde. We gaan je niet langer bezighouden deze zondagavond.
En we sturen je dan op LinkedIn een Spotify-link van de uitzending, oké?
Okay? Ja, nee, perfect.
En mocht het ooit fysiek kunnen, dan is er altijd...
Ik heb een hekel aan om mezelf terug te horen, dus ik kan niet beloven dat ik wel luister.
Nou, je kan de eerste 15 minuten kan je rustig luisteren. Daarna kan
en dan doorspoelen.
Hey, Jordens, als het fysiek weer kan en met alle coronaregels is er altijd een stoeltje voor je vrij, hè?
Ja, nee, absoluut. Ja, joh, als ik ergens mijn mening kwijt kan, dan bel ik jullie graag.
Hartstikke goed. Hey, Jordens, fijne zondag nog.
Dankjewel.
Hoi, hoi. Fijne aflevering.
Ciao.
Goed,
hoi, hoi. Hoi. Goeie gozer, toch?
Hij heeft een aanstekelijke lach, had ik niet verwacht.
Ja, en... Ja. Ik ben toch wel een beetje Petrovic fan aan het worden op deze manier.
Langzaam,
Tim,
zeker.
Tim.
Worden overtuigd.
Ik vind... Ja, maar... ja. Ja, ik ook. Ja, maar ik vind gewoon... het is gewoon zo'n grappig mannetje. Dat hebben we altijd al gezegd. Alleen... Hij haalt wel redelijk resultaat. Al vind ik zeg maar 3 tegendoelpunten terwijl je met een man meer speelt, vind ik op zich wel matig.
Ja,
maar
redelijk veel, ja.
Het is wel een toevoeging op wat we allemaal hebben in de Eredivisie.
We hebben het kort al even gehad over AZ en de contractverlenging van Pascal Jans. Zullen we de uitgebreide analyse daarover even doorschuiven naar de volgende?
Ja, dat is goed, zeker.
Oké, hartstikke goed. Dan gaan we nu door naar het rubriekje Buitenspel.
Edwin, Kevin hier, Buitenspel.
Ik hoor je nu voor half, stel op
eens. Oké, Edwin. Edwin, Buitenspel.
Bij Buitenspel nemen Tim en Snijboon altijd een verhaal mee van buiten de spreekwoordelijke lijnen. Week in, week uit nemen ze of goed of slecht nieuws of geen nieuws mee. Snijboon, wat heb je deze week meegenomen voor ons?
Ik wilde even jullie aandacht voor de sterkste, maar ook zieligste man van dit voetbalweekend. Dat is namelijk Iker Muniain. Die speelde gisteren de bekerfinale met Atletico Bilbao tegen Sociedad. Hij is de aanvoerder van Atletico Bilbao. En zij verloren de finale met 1-0. Mm-hmm. En na de wedstrijd en na de soort van eerste felicitaties aan de kant van Sociedad, vertrokken alle spelers van Atletiek van het veld toen Sociedad de medailles en de beker kreeg, omdat ze de beker hadden gewonnen. En de enige die in tenue met aanvoerdersband om klappend stond voor de spelers van de tegenpartij terwijl ze de prijs kregen, was aanvoerder Iker Muniain. Dus er zijn foto's dat hij in zijn eentje op een leeg veld klappend staat terwijl de tegenpartij de beker krijgt uitgereikt.
Wow.
Mentaal sterker dan ik ooit zal worden.
Sportiviteitsprijs.
Allebei Baskeland, hè?
Ja, maar ja, schitterende beelden, maar ook echt hartverscheurend.
Wauw.
Mooi.
Mijn buitenspel gaat... Ik ben trots. Ik was deze week echt trots op onze sponsor, Gijs.
Oké.
Ja, we hebben het nog niet genoemd.
Welke van de 800 sponsors die we hebben?
Ja, niet het shampoo-merk, maar Toto. Ja. Snijboon, weet je wie de nieuwe koning Toto wordt bij het EK?
Nee.
Gordon.
Nee, dat was een in april grap.
Precies.
Ja, oké.
Okay. Nee, maar...
Ik schrok.
Maar dit was wel echt goed gedaan, want... Heel veel 1 april grappen die slaan de plank helemaal mis. En dit was wel iets waar je nog 7 seconden bij nadacht van... Oh ja, het zou nog wel kunnen. En Gordon die had dan met dat hondje, die Toto heet ook, weet je wel. Dus het klopte wel. Die had hij op een soort piano gezet met een kussen en een kroon. En Gordon had dan die cape op. En Gordon zei dan... Ja, ik ben natuurlijk de nieuwe koning Toto. En ik ben heel goed in mandekking, zei hij. En ik hou van achterin spelen en de gaten penetreren en zo. Nee, dat laatste zei hij niet. Maar ik vond het wel goed uitgevoerd. En die van de meiden die dan weer niet iets uit zijn hoofd kon doen, maar van een blaadje moest voorlezen.
Het was zijn eigen stem dus deze keer.
Het was wel zijn eigen stem. Dus, en die zette een stap voorwaarts. Maar ik vond het een geslaagde 1 april grap van Toto.
Oké. Okay. Klasse. Krijgen we hier geld voor?
Net dat niet.
Nou.
Die kroon is ook weg, hè? Voor de YouTube-kijkers.
Hebben ze opgehaald?
Die hebben ze opgehaald, ja. Okay. Maar misschien komt hij weer terug. Goed. Wie zal het zeggen?
We gaan van buiten de lijnen naar weer binnen de lijnen. En wel naar FC Twente tegen Vitesse. 1-2, dit was de wedstrijd waar Simon Mulder naar kon fluiten. Wegens het zakken van zijn conditietest. Paul van Boekel nam de wedstrijd over. En gaf Pardoes 3 penalties. Eentje voor FC Twente en 2 voor Vitesse. Waarvan 1 zeer, zeer, zeer dubieuze in de allerlaatste minuut. Al deze strafschoppen werden benut. Waardoor het dus 1-2 voor Vitesse werd. Tim, Tanane was weer eens de goede versie van zichzelf. En jij wil hem graag daarvoor belonen.
Zeker, dus start die jingle maar. Van, wat is dit nou voor regel?
Wat is dit nou voor regel?
Netjes ingezongen door collega scheidsrechter Jeroen Manschot.
Zeker, zeker. Ik heb 2 weken geleden had ik al een regel over assist, dat je die kan delen, weet je wel. Maar nu heb ik iets anders. Want Tanane was deze wedstrijd, heeft 2 doelpunten gemaakt. Uit 2 strafschoppen, wat ik op zich al wel knap vind. Maar hij heeft zoveel man 1-op-1 met die keeper gezegd. En hij werd maar bozer en bozer. Omdat Openda en Bero en Tronstad, ze misten allemaal. Dus ik heb nu bedacht dat spelers expected assists. En die komen dan ook gewoon in de ranglijst. Dus als je bij een middelmatige club met slechte spitsen. Zoals Vitesse, matige spitsen. Maar je bent een ongelooflijk goede voetballer. Ik denk dat Tanane expected assist echt al 30 had dit seizoen. En dat
Joey Veerman een goede contender.
Joey Veerman ook, precies. Dus die spelers die kunnen dan kunnen ook makkelijker gescout worden dan. En die verdienen dan makkelijker een stap naar boven.
Staat het al expected assist?
Natuurlijk bestaat dit al.
Bestaat expected assist?
Wat denk je, hoeveel data denk je dat voetbalclubs hebben over spelers?
Ik heb nog nooit een lijstje gezien van een van
nee, maar dat boeit Harry uit Betondorp ook niet. Dat Tanane bovenaan die lijst staat. Maar clubs zelf hebben dit. Ja, ik heb hem even gebeld. Dat was even... Maar dat is allemaal...
In Dubai,
ja, dat is allemaal glad gestreken.
Oké.
Okay. Moeten we nog heel veel over de laatste penalty hebben? Eigenlijk wel.
Ja,
woedende
ja, inderdaad.
DM's. Dan start ik toch nog heel veel een extra jingle.
Scheidsie! Moet u niet even gaan kijken?
Hey. What the fuck?
Vooral die laatste penalty, laten we die even uitlichten. Want die was in mijn ogen het meest dubieus. In de allerlaatste minuut. Vitek was al onderweg naar de grond. In de lucht werd hij lichtjes aangetikt volgens mij Jesse Bos. Mm-hmm. En Paul van Boekel zei dat hij er uitstekend zicht op had. Ja, hij stond in de perfecte positie en wees naar de stip.
Ja, maar
en...
dit is toch gewoon matchfixing?
Ja, Paul van Boekel zegt dus eigenlijk dat het een verschrikkelijke scheidsrechter is. Want als hij er uitstekend zicht op had, had hij nooit die penalty gegeven.
Maar ga eens even serieus.
Ja, maar jullie doen net toch gewoon, wel een penalty.
Maar dit is toch gewoon oplichting?
Ja, ik vind dat ook. En ik vind eigenlijk dat Twente niet boos genoeg was ook.
Waarom zijn hier geen Kamervragen over gesteld? Het slaat gewoon echt nergens op. En ik snap niet dat ze dat dan niet gewoon toegeven. Nee. Waarom hebben we dan zo'n VAR? Ik snap dit echt niet, hoor. Als ik Ron Jans was, dan had ik echt mijn jasje op de grond.
Maar misschien moeten we serieus dan ook een soort ranglijst van expected blunders van scheidsrechters of zo.
Dan staan ze allemaal best wel hoog bij expected blunders.
Dan moeten ze allemaal de keukenkampioen. Dan hebben ze gewoon 6 scheidsrechters op mijn veld en dan hebben we niemand in de Eredivisie.
Oké.
Okay. Ja, maar je wordt hier wel verdrietig van, hoor. Ja, want het is wel. Het schijnt ook dat Danilo er ongelukkig van wordt.
Dit is ook zo'n complottheorie van Tim, hè? Dat Danilo al 3 jaar gewoon depressief is.
Wacht maar.
Goed, we zijn het hier in ieder geval over eens. Laten we doorgaan naar de volgende wedstrijd. Dat was Feyenoord tegen Fortuna Sittard 2-0. Door corona en blessures geteisterde Rotterdammers moesten dit keer wel met Bozeniek aantreden. Nou, dan weet je hoe laat het is als hij in de spits moet. Bozeniek kon dus geen potten breken en ook geen kansen verzilveren. Berghuis kon dit wel en trok zijn goede vorm door met een goal en een assist in een redelijk plichtmatige 2-0 overwinning. Snijbel, jij begrijpt Bozeniek volledig.
Tuurlijk, het is toch zielig. Dat jong Feyenoord, dat speelt derde klasse reserve.
Die zit bij ons in de competitie.
Ja, daarop. En staan daar laatste.
Ik had het wel graag willen zien, hoor. Jullie tegen Jong Feyenoord.
Nou, tegen die Bozeniek had ik gewonnen, hoor. Nee, maar dus die speelt, die heeft gewoon 0 wedstrijdritme. Dan is je coach is dik advocaat. Dus je weet, als je een keer speelt en je doet het slecht, dan speel je echt de komende 10 jaar niet meer. Mm. Dat is toch te veel druk voor zo'n jonge speler. Dus dan gaat het toch gewoon automatisch niet goed. De jongen weet dat hij gewoon niet een serie krijgt. Dus hij wist of een hat-trick of kans gemist.
Nou ja. Nee, ja, dat klopt. En Bozeniek heeft 1 kwaliteit. En dat is een kwaliteit die... Dat is namelijk precies op de juiste plek staan. Weet je, dat je soort dat doelpunteninstinct hebt. En dat gaat pas werken als je een paar wedstrijden achter elkaar kan spelen. En niet de eerste wedstrijd. Dus als je Bozeniek in zijn kracht wil gebruiken, moet je minimaal 10 potten laten staan.
Okay.
Klinkt een beetje als een zaakwaarnemer.
Ja. Ik zou je niet als mijn zaakwaarnemer willen, weet ik in ieder geval. Over zaakwaarnemer gesproken, Sam Beukema. Getransfereerd. Of gaat transfereren van Go Ahead. Hij had de keuze uit een rijtje clubs. AZ en Feyenoord waren allebei concreet. Hij kiest voor AZ. Is het een teken aan de wand? Wat zouden jullie kiezen?
AZ, want die spelen in de keukenkampioen. Jong AZ. En dus dan weet AZ je, dat is het niveau waar hij nu op speelt. Dus hij weet dat hij aan kan gaan sluiten. Hopelijk qua trainen bij het eerste van AZ. Daar ga je naartoe voetballen. Maar in de tussenliggende periode speel je gewoon elke week op het niveau waar je nu ook al speelde. Maar voor een stuk meer geld.
En AZ heeft geen centrale verdedigers. Dus als hij ergens de kans heeft...
Behalve Hatzidiakos, Letschert, Bruno Martins Indi.
Ja, die er allemaal niet super veel van kunnen. Maar Snijboon, als we even die jong teams vergeten. Ik vind het een leuke theorie, goed antwoord.
Ja, trouwens. Ik ook.
Feyenoord of AZ, waar zou je liever willen spelen in het eerste?
In het eerste? Ja, wel Feyenoord, ik. En grandeur gewoon. Dat is...
Ja, je bent wel zo'n havenarbeider, hè?
Ja, je hebt wel
Gijs is sowieso AZ dan.
Of niet?
Ja, nee, ja, ik ben geen van beide.
Jij speelt gewoon liever niet bij geen.
Allebei niet. Als alle contracten winnen, nee,
ik zou liever bij Feyenoord in de Kuip spelen. Ja, dat dan snap ik. Weglaaien in Alkmaar.
Ja, dat snap ik.
Ja, ik haat voetballen met wind ook. Dat zou voor mij dus serieus ook een factor zijn. Misschien moeten we Sam nog even bellen.
Hadden ze maar een dak.
Ja, precies. Nou, binnenkort zit hij er weer op. Goed, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. VVV tegen FC Groningen. Het werd 0-1. FC Jongens, Groningen.
Slecht nieuws, onze producers aan het gaan.
Hij heeft toch lang geduurd, hoor.
We zitten 37 minuten in de uitzending.
Ja, maar ik dacht al, ik voelde al, het is zoveel meer druk. Want Dirk, weet je gewoon, die lacht altijd wel.
Maar Snijman, ik heb een vraag aan jou. Ja. Zou je liever producer zijn bij een podcast die heel kut vindt? Uh-huh. Of bij schoonfamilie eerste paasdag vieren?
Producer.
Ik was onderweg naar VV Venlo tegen FC Groningen.
Was je onderweg?
Ja, dat werd namelijk 0-1. FC Groningen aanvoerder Matto Siwa keerde terug in het elftal. Het was van korte duur. 2 overtredingen binnen 20 minuten. 2 keer met Vito van Krooi als slachtoffer. Leverde hem 2 gele kaarten op. VVV.
Ja, maar wacht even. Normaal gesproken moet je letterlijk een moord plegen. En dan is het nog niet eens zeker dat je rood krijgt van Nijhuis.
Dat was Nijhuis.
En het was Bas Nijhuis, waar die gewoon 2 keer geel... In een paar minuutjes.
Ja, ik weet niet wat het
normaal laten we hem wel tijdens zijn intro afhalen.
Nou ja, VVV speelde dus 70 minuten met een man meer, maar verloor alsnog. El Ancoury ramde 3 minuten voor tijd de 3 punten binnen. Ook omdat de gelijkmaker van VVV door de VAR werd afgekeurd. Zo verloor VVV voor de 9e keer op rij een negatief clubrecord. Tim, jij denkt dat ze door de week sowieso al 16 uur per dag moeten crossfitten van Jos Luhukay.
Ja.
Welke straf zou hij nu bedacht hebben dan, na zo'n prestatie?
Jeetje. Ik denk dat die, ja, fysiek pijn, denk ik. Iets met die trap, dat ze allemaal van die trap geduwd worden.
Er is altijd zo'n mythe dat ze in Irak vroeger als een wedstrijd verloren, dat ze met stenen voetballen moesten trainen.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is waar. Ja, ik denk dat. En dat hij tegelijkertijd dan iets met die vriendinnen en die vrouwen van die spelers. Dat Jos dan naast het veld zo. Ja, maar dat denk ik dan. Nee, grapje, dat denk niet echt.
Nee, maar je denkt het wel echt.
Maar mijn hemel, wat heeft die man een eng uitstraling.
Ja, maar echt. Hij is namelijk te rustig.
Nee, maar hij wordt wel enger door de zogenaamde verhalen die om hem heen hoort. Maar toch blijf ik het leuk om deze cult meet in stand te houden.
Het schijnt dat hij ook al 15 jaar huurmoordenaar is. Ja. Hè?
En mag ik wel iets positiefs zeggen over Mo Elhan Koeri?
Ja hoor.
Want ik vind dat...
Dat kan niet vaak.
Dus. Nee, zeker. Maar hij is uitstekende dribbelaar. Die eigenlijk nooit iets... Met echt rendement. Hij heeft volgens mij 1 doelpunt gemaakt in 61 wedstrijden ooit. En in de laatste minuut met 10 man of 5 minuten voor tijd... dat hij nog iemand opzij zet. Wat ook al eigenlijk bijna nooit gebeurt. En die bal dan gewoon erin jas van 25 meter. Ja.
Maar was het Elhan Koeri dan wel?
Ja, dat
Want
denk ik
Die
dus
hele
wel.
Actie was... Dat heb ik hem allemaal nog nooit zien doen.
Nee, maar voor hem is het wel echt fijn dat hij nu... Hij is de held van Groningen. Gewoon die punten zijn te danken aan hem. Dus dat vind ik leuk. En ik hoop dat hij zich door kan ontwikkelen.
Hartstikke goed.
Want als hij rendement krijgt, is het echt een leuke speler.
Ja.
Dat is met bijna elke speler.
Ja. Oké. Okay. Tim, dan sluiten we de wedstrijd af en gaan we door.
Inzaghi is geen leuke speler.
Ik wist dat je nog antwoord ging geven.
Nou, het is toch waar, of niet?
Tim, dan gaan we door naar het weetje.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee.
Want zoals altijd neemt Tim een weetje mee. Wat wij waarschijnlijk niet weten. En dan achteraf blijkt dat we het ook nooit hadden willen
nou,
weten.
Nou, deze wel.
Oké. Okay.
Want deze is niet van mij. Deze komt van een raadslid van D66 uit Horen. Heeft hem ingestuurd. Niek Heijnen, dankjewel. En mensen sturen nu dus ook een weetje. En het is fantastisch. Voor mij is het ook echt heerlijk. Want hier komt hij. Wat is de link tussen Richard Witsche en Pipo de Clown?
Nou, dat zal de acteur van Pipo de Clown wel familie zijn van Richard Witsche.
Inderdaad.
Ja.
De acteur van Pipo de Clown is...
Cor Witsche speelt officiële Pipo de Clown.
Niet officieus, zeg Gijs, dat dacht jij. Jij dacht officieus. Gewoon op kinderverjaardag.
Echt die ene met Mama Lou.
Het is gewoon die officiële met die kar.
Met die huifkar? Ja. Oh nee. Wel. En het is de neef van de opa van Richard Witsche.
De neef van de opa
van de goud is van de hamster.
Nee, nee. En Richard Witsche die zegt... Ja, Cor die heeft niet zo'n hele goede band met de familie. Dus ik ken hem eigenlijk alleen van tv. Maar hij is creatief en ik ook. Nee. Heeft hij in een interview gezegd? Dat is toch fantastisch, Gijs?
In welk blad? Heeft iemand hem hiernaar gevraagd?
Ja, maar dat is toch fantastisch gewoon. Dus Pipo de Clown is de neef van de opa van Richard en Rob Witsche. Okay. Ja, ik vind dat fantastisch. Sorry.
Ja, nou ja, heel goed. Als jij er blij van wordt, dan worden wij de stiekem misschien ook wel een beetje blij.
Dit is wel precies de categorie die je wil.
Ja, zeker, ja. Ja. Niek Heijnen, dankjewel. Ja, serieus, grote klasse. Goed, terug naar de laatste 3 wedstrijden. Om te beginnen bij ADO Den Haag tegen FC Utrecht 1-4. Het was een mooi initiatief van Utrecht om de shirts te veilen en de opbrengst te doneren aan het fonds van de onlangs overleden Bibian Mentel. ADO wilde dolgraag meewerken aan het speciaal maken van de shirt door misschien FC Utrecht wel de allergrootste uitoverwinning ooit te bezorgen. ADO bakte er maar weer eens weinig van en verloor uiteindelijk met 1-4. Niet de allergrootste uitoverwinning ooit, maar wel... Het record van FC Utrecht. 6 uitwedstrijden op rij. Gewonnen. Toch leuk. Tim.
Holy shit.
Altijd al gezegd. Die haak is echt goed.
Na deze overwinning van FC Utrecht ontneemt Brood Schmid zijn record. ADO staat toch nog ergens bovenaan. 37 spelers gebruikt dit seizoen. Meer dan elke club ooit in de geschiedenis van de Eredivisie.
Ja, dat is letterlijk een beleid om te kotsen dus. Serieus. Want ik denk dat er misschien 5 eredivisiewaardige spelers tussen zitten. Dat betekent dus die 32 spelers heeft gebruikt die eigenlijk niet in de Eredivisie hoort
spelen. Zullen we een totootje maken hoeveel jaar het ADO gaat kosten om dit wanbeleid om hier weer bovenop te komen?
Ik denk
echt 10 jaar.
Ik denk 6 jaar.
Ja, ik denk 4, want ik denk dat ze een investeerder gaan krijgen in 1,5 jaar.
Die Amerikaanse investeerder die al zijn hele leven fan is van ADO.
Nee, die behangkoning. Serieus, John van Zweden.
Ja, die
heeft gekkere dingen gedaan in zijn leven.
Ja, maar die is helemaal weg kwijt.
Nee, precies, daarom.
Ja, die wil je aan het roeren hebben dan.
Nee, maar dat is de enige die zo gek is, denk ik. Ja. Kijk,
record voor Utrecht en record voor ADO. En ADO is keukenkampioen divisie.
Ja, maar dat is toch
niemand ook... gunt het zo ook meer.
Hoog tijd, Gijs. Ja. We zeggen het letterlijk al een jaar. Sinds Pardew zeggen we al.
Ja. Ja. Dat is waar.
Dus nou, we kunnen niet wachten tot ze weg zijn.
Oké, dan moeten we toch nog 6 wedstrijden wachten hoogstwaarschijnlijk.
Okay. Nou, weet je niet. Misschien zijn jullie wel.
Dat zou ook heel goed kunnen. Dan gaan we door naar Sparta-Rotterdam tegen PEC Zwolle. 3-2. Dat was de eerste officiële wedstrijd om de baard van de keizer. Het ging namelijk... bijna nergens meer om. Beide ploegen zijn vrijwel veilig en bijna beide ploegen maken ook weinig kans op meer. Dan verwacht je een saaie 0-0 of een doelpuntrijke wedstrijd. Dat werd dat laatste met Lennart Thu in de hoofdrol met 2 doelpunten. Waarvan de winnende in blessuretijd 3-2. Snijboon, jij hebt even Louis van Gaal gebeld en die wist al hoe deze wedstrijd zou eindigen.
Nou, ik moet altijd als spelers scoren tegen hun voormalige werkgever, moet ik altijd Louis van Gaal denken. Want die stelde altijd, zelfs spelers die maandenlang op de bank zaten, die stelden die altijd op als ze tegen hun voormalig werkgever moesten spelen. Want hij vond altijd dat iets extra's in spelers naar boven bracht. Nou ja, Lennart Thu laat maar weer zien dat dat ook echt zo is. En het lekkerste vind ik scoren in de laatste minuut, winnen de 3-2 en dan gewoon keihard juichen.
Ja,
vind ik top.
Ja, alleen het enige verschil, Lennart Thu zit niet echt op de bank bij Sparta. Maar ik snap wat je bedoelt.
Ja, oké. Maar hij deed het zelfs bij die spelers.
Precies. Goed, Tim. Overigens bij Sparta. PEC verloren, Sparta wint. Maar jij zag nog iemand.
Ja, ik ben Willy Lee. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Willy en René zingen altijd de lookalike jingle in. Waarin we een eredivisie-speler vergelijken met iets of iemand van buiten het voetbal. En Tim heeft deze week weer iemand meegenomen die je op het veld zag bij Sparta, als ik me niet vergis.
Ja, dus Sparta begon niet heel lekker, kwam achter. Maar het kwam omdat ze een pornoster op het middenveld hadden. En die werd op een gegeven moment gewisseld en daarna ging het weer beter lopen. Maar dat was Josh Sims, volgens mij. Zoiets heet hij.
Je weet best hoe die heet. Ja,
Josh. <Nee, laughs> maar deze is ingestuurd, maar we zijn de naam van degene.
Ja. Kut zo, ja. Doe even. Als je degene die heel vaak porno kijkt
en ons luistert.
En ons stuur even je naam door.
Jordens.
Dan kunnen we rectificeren volgende aflevering.
Want ik denk helemaal niet dat degene die deze heeft opgestuurd wil dat we zijn naam noemen ook.
Nee, dat is misschien ook waar. Misschien is
het heeft hij het misschien incognito gestuurd naar ons.
Dat zou kunnen. Maar toch bedankt, want hij lijkt wel heel erg. Maar komt dat zien op onze Instagram en Facebook voor degene die het heeft. Goed, dan sluiten we af.
Misschien heeft Jordens Peters Facebook.
Nee, top? LinkedIn alleen. Zetten we deze ook op LinkedIn trouwens?
Nee, dat doen we niet. Zeker deze niet.
Hebben wij een LinkedIn-account met de derde
af? Nee. Dan sluiten we deze uitzending af met de Toto-wedstrijd van de week. Geen top 3 club, helemaal niet. Het was namelijk FC Emmen tegen RKC. 3-1, een ouderwetse alles of niets. Finale en 6-puntenwedstrijd in 1 voor Emmen. Emmen begon, zoals wel vaker, uitstekend. En beloonde zich, zoals eigenlijk vrijwel nooit, zichzelf. 3-0 na een half uur, wat heet de wedstrijd was, beslist. De tweede helft gebeurde er weinig. Maar RKC kreeg nog een doelpuntje voor de moeite. Zo won Emmen 3-1 van RKC. 6 wedstrijden achter elkaar. Niet verloren.
Ja.
Ongelooflijk, hè, Lukien?
De wederopstanding is daar en ik zat dit te kijken. En eigenlijk achteraf vind ik het helemaal geen leuke uitslag. Ik heb zeer veel sympathie voor Emmen. Maar nu ga ik er weer geloven.
Tuurlijk ga je erin geloven. Ja, 4 punten, ze moeten de laatste wedstrijd tegen VVV.
Ja, maar ze waren dood en begraven. En ik zie het alweer de laatste wedstrijd uit bij VVV. Gelijk spelletje terwijl je moet winnen, weet je wel.
Maar mag ik wel zeggen dat dit dus is waarom je vast moet houden aan trainers waar je heel lang vertrouwen in hebt gehad? Want Lukien,
ja, maar Snijboom.
Er was echt een punt waarop zelfs Gijs volgens mij dacht, ja. Goh, misschien is het wel
maar
beter om Lukien.
Maar hij was ook heel even echt de draad kwijt, hè? Met die opstellingen die niet meer klopten, met Peña en Ankel Jansen op de flanken. Ik bedoel, hij was het op een gegeven moment ook echt kwijt.
Ja, maar
hij heeft het omgedraaid.
In de winter wel echt
goede. Ere wie ere toekomt.
Ja, jongens, ja, bij Willem II is toch precies andersom gebeurd. Bij Adrie Koster zei het toch ook, het is uitgewerkt. En Petrovic, ik ga hem niet snel verdedigen, maar doet het gewoon heel goed. Dus dat is toch de andere kant van de medaille. Dus wat mijn conclusie is, trainers stellen geen reet voor. Als die spelers gewoon een paar keer scoren, dan is het vertrouwen bij die trainers geven die spelers geen vertrouwen. Daar geloof ik helemaal niks van.
Serieus, interessant artikel van de correspondent over dat middelmatige trainers of veilige trainers dus altijd werk blijven houden, omdat het dus als manager best wel veel risico is om een coach aan te stellen van wie je de track record niet kent. Ook al is het de mogelijkheid er dat hij overpresteert, is het dus voor veel voetbalclubs en eigenaren voetbalclubs fijner om vast te houden aan de Allardyces en de Ruud Broodjes van deze wereld, omdat je dan in ieder geval weet wat je krijgt.
Maar is dat naar de supporters toe veilig?
Nou ja, kijk, het probleem is, als je een hele talentvolle manager aantrekt en je bent FC Emmen bijvoorbeeld, als het misgaat, ben je echt de lul. Dus kan je beter een coach kiezen waarbij het waarschijnlijk wel goed komt, omdat dat een veiliger businessmodel is dan.
Mm-hmm. Grappig dat je het zegt, want jij hebt geen Instagram, maar wij hebben precies dit doorgestuurd gekregen van Robert Ophof. Dus zonder even shout-out naar Robert. Die had precies hetzelfde over Petrovic in deze
artikel van Michiel de Hoog, of niet?
Ja.
Oké,
ik ben fan.
Correspondent. Ja, was een leuk artikel.
We moeten trouwens ook nog even onze voorspellingen op deze wedstrijd.
Ik hoor hier punten voor te krijgen.
In ieder geval zo. In de eten gewoon.
Peña verdient een eredoelpunt.
Ja, maar wat dacht je van die grote? Iemand heeft gezegd dat Bakker de eerste goal maakte.
Ja, goed. Ik had in ieder geval 1-1 voorspeld. En Van der Ven als eerste doelpunt te maken. Tim, jij had 2-1 voorspeld voor Emmen. En Adzic en Snijboom had 2-1 voor Emmen ook. Maar Peña als eerste doelpunt te maken. Dus geen van ons had het goed. Er was wel iemand die 2-0 had. Met Bakker als eerste doelpunt te maken. Dus ik dacht heel even, deze gozer, geniaal. Maar helaas, het werd 3-1.
Kom ik al bij jou in de buurt?
Maar hoe heet hij dan?
Ja, weet ik niet.
Of geen shout-out?
Ja, nee, geen shout-out. Okay. Nee.
Kom ik al bij jou in de buurt, of niet?
Ja, je komt uiteindelijk wel iets dichterbij. Tim is nog op onnavolgbare afstand.
Wat is de tussenstand?
Ja, heel weinig met tegen redelijk veel. Ah, dus ja. Staat wel
pleurisveel is volgens
mij. Ja, pleurisveel, ja. Maar goed, Emme vindt dus weer aansluiting. 4 puntjes achter op de na-competitieplek. En inderdaad, VVV Emme is laatste wedstrijd. Dat wordt toch wel echt even mol. Dat wordt toch spannend, hè?
Nou, ik hoop dat we dan wat meer mensen bij elkaar hebben. Want dan kan je echt met een groepje dit gewoon gaan kijken. Hè? Of zijn wij de enigen die hier zo blijven worden?
Nou, ik denk het niet. Maar ik denk serieus dat je...
Gaan we dan naar Emmen toe?
Nee, maar Gijs, dit...
Nee, het is een Venlo.
Maar dan gewoon in Emmen kijken.
Oh ja, dat is serieus.
Dit degradatiespookperiode, dus laatste 6-5 wedstrijden, vind ik echt fantastisch.
Maar dit is met die twee degradanten, ziet de wereld er echt anders uit. Want anders was het gewoon ADO gewoon dood en begraven. Mm-hmm. En dan was het gewoon, dan was je eigenlijk nu al klaar geweest onderin bijna.
Ja. Nee, maar ik vind dit echt een hele leuke periode. Bovenin is er geen reet aan. Onderin is het reet spannend.
Plekje 2 nog wel. Goed, wij zetten ook altijd vragen uit bij onze luisteraars. Tommy Beugelzaak zou dit normaal gesproken aankondigen. Snijboom, ik ga je beschermen. We hebben namelijk alleen maar vragen voor Jordan Speters binnengekregen. En 1 over Arsenal. En die ga ik dan maar niet stellen aan jou. Zullen we dat deze keer afspreken voor een keertje? Ja. Heel goed. Dan sluit ik hem zelf gewoon af.
Nee. Snijboom, ik heb woensdag de Paas special.
Oh ja.
Paas Ei United. Ja, met allemaal United. Kale eredivisiespelers en een paar kale verdedigers uit het buitenland. Gaan we kijken.
Opgenomen door 2 kale gekken.
En Simon Mulder is niet de scheids.
Nee.
Want die is zoek.
En als mensen denken, waar kan ik deze Paas special dan bekijken? Het is namelijk elke woensdag op YouTube hebben Tim en Snijboom een voetbalmanager serie. Eigenlijk het liefste wat ze in hun hele leven doen is voetbalmanager spelen. En daar hebben ze nu niet eens hun beroep van gemaakt. Ze nemen het gewoon op. Zet het dan gewoon op YouTube. Dus kom dat zien op woensdag. Voor nu, dank jullie wel. Snijboom, bedankt voor het aanschuiven. Tim, dankjewel voor je ongezouten mening. Jordan Speters, je luistert niet meer, maar toch bedankt voor het inbellen. En geluidsvrouw Raven, dankjewel
wakker worden
voor het opnemen. Ja, je kan op stop klikken. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.
Good time starts with a great wardrobe. Next stop, JCPenney. Family get-togethers to fancy occasions, wedding season too. We do it all in style. Dresses, suiting, and plenty of color to play with. Get fixed up with brands like Liz Claiborne, Worthington, Stafford, and J. Farrar. Oh, and thereabouts for kids. Super cute and extra affordable. Check out the latest in-store, and we're never short on options at jcp.com. All dressed up, everywhere to go. JCPenney.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.